Ik ga nog een keer beginnen. De titel boven de toespraak van vanavond is De tactiek van de verschroeide aarde. Dat is een term uit het militaire leven. Napoleon die wilde naar Rusland ooit in 1812. En toen hebben de Russen alles waar Napoleon zou kunnen komen in brand gestoken. Hebben het water vergiftigd. En hebben alles wat voedsel was vernield of beschadigd. En Napoleon kreeg alleen maar meer moeilijkheden. Naarmate hij verder Rusland introk, kwam hij meer problemen tegen. En de aanvoerroutes werden steeds langer. Russen wisten dus bij voorbaat al, dit wordt zijn ondergang. Dat noemen ze de tactiek van de verschroeide aarde. Zij verschroeiden water, voedsel, de weg, brug, spoorwegovergang, nou ja, al die dingen meer. Datzelfde heeft zich voorgedaan in de tijd toen Hitler ook Rusland wilde binnentrekken en veroveren. Exact dezelfde route en ook exact dezelfde techniek. En dat is ook wat vandaag in de Oekraïne zichtbaar is. Er wordt enorm veel kapot gegooid, kapot gemaakt, vernietigd, zodat en de voedselproductie in gevaar is en de routes, de spoorweg en scheepvaart en alles gaat kapot. Dus het gaat erom dat die rechtmatig daar zouden mogen zijn, geen ruimte meer hebben om te leven. En dat is ook wat precies in Nehemia 13 gebeurt. Vooraf, we hebben gezien hoe Nehemia 12 jaar lang daar mocht zijn als een soort stadhouder, toestemming kreeg van de koning, en dat was in dit geval van de Meden en de Perzen, dus van, laten we zeggen, het Iranrijk van vandaag. Dat moet een keer doordringen dat dat heel apart geweest is, dat ook toen er Jodenhaat was in Iran, in de legerplaatsen, maar ook in de hoofdsteden. Haman, dat was toen een soort generaal, dat was een Jodenhater, zo wordt hij genoemd in het boek Esther. Dan krijg je die koningen zo'n beetje bij elkaar. Maar goed, Nehemia mocht en heeft het verlangen gehad, en dat is in zijn hart gelegd om Jeruzalem weer te herbouwen, de muren te herstellen, de poorten te herstellen, de stad. Esra's boek gaat over het herstel van de tempel. Nehemia's boek gaat over het herstel van de stad. Dat zijn de verschillen tussen die twee boeken. En het boek Esther moet je er eigenlijk bij lezen om de gevoelsmatige kant van alles te kunnen peilen. Maar zo krijg je een totaalbeeld. Nu Nehemia heeft zijn uiterste best gedaan om weer tot een herbouw te komen. Dat is ook gelukt. We hebben de vorige keer gezien hoe die muren toch weer hersteld waren en met zangkoren in gebruik werd genomen. Een hele bijzondere ontwikkeling. Nu moest Nehemia weer terug naar de koning. Hij moest dus terug naar de burcht Susan. Hè? Want dat is dan ongeveer de hoofdplek van dat medische. Nee, niet medische. Het Rijk van Meden, niet van medici, er zijn anderen, daar moet je bij het gezondheidscentrum zijn. Het Rijk dus van de Meden en de Perzen. En Nehemia is er ook teruggegaan. En in die korte tijd dat hij er niet was, is het in no time, korte tijden hetzelfde, heel sterk, heel snel achteruit gegaan. Dat is de achtergrond. Het is alsof de Satan wist, en nu moeten we de tactiek van de verschroeide aarde toepassen, zodat als ze weer terugkomen, als er ooit weer wat komt, dan is er gewoon niks meer. Daar valt niet te leven. Dat is de achtergrond van die titel. Dan is alles kapot en dan is alles opgelost. En dat blijkt ook uit dit hoofdstuk. Nehemia 13, alstublieft. Ik ga niet het hele hoofdstuk lezen. Ik hoop dat u dat al deed of gaat doen. En als u het niet doet, dan kom ik niet om te overhoren. Dus, ik bedoel, doe maar wat je in je hart hebt. Het is geen must, het is niet verplichten. Maar er was een moment, zegt vers 13, hoofdstuk 13, vers 1, op die dag werd er voorgelezen uit het boek van Mozes voor de oren van het volk. En daarin werd voorgeschreven dat een Ammoniet of een Moabiet tot in eeuwigheid niet in de gemeente van God mocht komen. Omdat zij de Israëlieten niet met brood en water tegemoet gekomen waren en men Bileam tegen hen had ingehuurd om hen te vervloeken. Onze God had de vloek echter veranderd in zegen. Het gebeurde toen zij de wet hoorden dat zij alle mensen van allerlei herkomst afzonderden van Israël. Hiervoor had Eliasib, de priester die aangesteld was over de kamers van het huis van onze God, en die verwant was aan Tobia. Tobia was een Ammonitische slaaf, dus was van de Ammonieten. Staat ook in hoofdstuk 1 en 2. Die kwamen we steeds tegen, die namen. Dus verwant aan de Ammoniet, die had een grote kamer voor meneer Tobia gemaakt in het huis van de Heere. En daar brachten ze vroeger steeds het graanoffer, de wierook, de voorwerpen, de tienden van het graan, van de nieuwe wijn en de olie, overeenkomstig het gebod voor de levieten, de zangers, de poortwachters en het hefoffer voor priesters. Dus er was altijd een soort voorraadschuur. En nu heeft deze meneer al die voorraadschuren leeggehaald. De tactiek van de verschroeide aarde. Alles weg. Dus als ze terug zouden komen, dan hadden ze niks te eten. En had de Heere God niets te eten. Zijn offers waren weg. Toen dit alles plaatsvond, zegt vers 6, was ik niet in Jeruzalem, want in het 32e jaar van Artaxasta, de koning van Babel, moest ik bij de koning terugkomen, maar na verloop van dagen kreeg ik weer verlof van de koning. En toen ik in Jeruzalem aankwam, dus Nehemia heeft zijn mandaat nog een keer verlengd gekregen, weer voor 12 jaar, en kreeg Nehemia inzicht in het kwaad dat Eliasib, een van de priesters dus, ten behoeve van Tobia gedaan had, door een kamer voor hem te maken in de voorhoven van het huis van God. Dit was volstrekt kwalijk in mijn ogen. Daarom wierp ik al het huisraad van Tobia uit de kamer naar buiten. En ik zei dat ze de kamer moesten reinigen en ik liet de voorwerpen van het huis van God daar terugbrengen met het graanoffer en de wierook. Tot zover ga ik lezen. Maar de rest is ook heel erg ook spannend, een beetje interessant, maar het is ook heel boeiend. Als je denkt aan de bedoeling van de schrift. Waarom hebben we dit soort bijzondere verhalen, deze bijzondere geschiedenissen in onze Bijbel? Waarom zou de Heilige Geest het de moeite waard vinden om dit vandaag ook in jouw hart, in ons hart te plaatsen? Nu word ik een beetje fel misschien, maar dat moet. Ik word bestookt de laatste dagen, de laatste weken, de laatste maanden. Met één grote vraag. Waar is het voedsel? Afgelopen donderdag, dus nu een week terug, zit een jonge broeder uit het Zeeuwse, ergens in het oosten van ons land. Hoe die daar terecht kwam, weet ik niet. Hij zat er. Wat doe jij hier? Ik kom sprokkelen. Er is geen voedsel meer. Nou kunt u zeggen, ja, dat was natuurlijk bij de verkeerde kerk. En u hebt gelijk namen, u hebt gelijk wel een adreslijstje, misschien wel een boekje. En u denkt, nou, als ze ons adresboek zouden hebben, dan... Nee dus. Ik heb de vorige keer al een kleine oprisping op dat punt gegeven. Afgelopen dinsdag zitten van twee grote baptistengroepen, van beide groepen, verschillende groepen, alle mensen daar in die ene zaal waar ik dan iets mocht doorgeven, geen voedsel meer. Andere groepen, en dat zijn merkwaardig genoeg ook nog heel vaak baptistengroepen, geen voedsel meer. overal schijnt het voedsel ofwel helemaal niet meer aanwezig, of zodanig vergiftigd met menselijke informatie en met intellectuele know-how, dat het niet meer als voedsel kan dienen. Dat is een enorm probleem vandaag. Waar is voedsel? Over de Heer Jezus gaat het niet meer. Het gaat wel over wie gelijk heeft. En over standpunten. En bij de ene kerk gaat het over, we moeten door de grote verdrukking, en daarin moeten we bewapend worden om die grote verdrukking te duiden, te ondergaan en het hoofd te bieden. En de anderen, die hebben een heel ander standpunt. Die zeggen, nee, grote verdrukking is al lang voorbij. Dat is de Tweede Wereldoorlog. We leven nu in de 1000 jaren vrederijk. Dat betekent dat de positie van de gemeente die weggaat, die hier niet hoort, die straks daar is waar de Heer Jezus plaats heeft bereid, dat hij nu hier is. We hebben geen hemelse, geen vaderhuisbestemming meer. Die hebben hier en nu een leven. Gepraat over spectaculaire gaven, genezingen, spreken in talen, wonderen, charismatische vernieuwingen. Het wordt over de gemeenten heen gestort, bijna een intellectuele discussie, ver boven het normale vermogen, zal ik dat zomaar zeggen. Maar de gemeente is dood en gepraat blijft over. En ik heb dat, ik weet niet hoe lang al, het gekakel in een kippenhok genoemd. En die kippen die blijven maar kakelen, maar eieren leggen, dat is voorbij. Discussies over hoe je om moet gaan met transgenders, met homofilie, met lesbische toestanden, met veranderingen, seksualiteit en weet ik veel, LHBTI, een mooi verzamelwoord. De gemeenten gaan kapot. Afgelopen zondag, stel, we zijn kapot uit die en die, was toevallig ook nog een baptistengemeente. Het gaat me niet om de baptisten, of me daar tegen af te zetten, beslist niet. Maar het was heel merkwaardig. Gepraat over wel of niet inenten. Scheuring in de gemeente daar. Ik zal ze nu met name niet meer noemen. Maar daar en daar en daar. Dat aanval klopt. Daarover. Ik wil alleen maar zeggen. Langzaam maar zeker is het voedsel vergiftigd. Is de aarde zodanig verschroeid dat het geen leven meer is. Dat is de Satan die bezig is. De verschroeide aarde, de tactiek van de verschroeide aarde toe te passen, zodat er niets over is. Zodat de Heer geen been meer zou kunnen hebben om te staan, geen mogelijkheid zou hebben om nog met zegen te komen. Hier, in het huis is hier, waar Elias zich de wacht zou moeten houden in de afwezigheid van Nehemia. Maar ja, familiebanden. Ze hebben kennelijk op een verjaardag gezeten en een afspraakje gemaakt. Sorry, ik vertel het maar heel stom. Maar wel familiebanden. Ze hadden dus familiale betrekkingen aangeknoopt. Dat staat nadrukkelijk in de tekst. En in het huis van de Heer een grote kamer voor Tobia. Dat was de vijand vanaf het begin. Hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, 3, iedere keer. De Ammonitische slaaf Tobia, Sanballat, de Horoniet, dat was Moab, Tobia, dat was Ammon. En Ammon staat in de Bijbel continu voor vertrouwen op je eigen schatten, vertrouwen op je eigen vermogen, zegt de Bijbel ook. Maar ik kan die tekst natuurlijk voorlezen uit het boek Deuteronomium 23, maar misschien kent u ze wel. Deuteronomium 23. Dus 3 tot en met 6. Expliciet. Ze hebben Biliam tegen jullie gehuurd. En ze zijn jullie niet tegemoet gekomen met water. We lazen dat ook al in de tekst van Nehemia 13 zelf. Die vijanden. Die hebben zich onmiddellijk laten aandienen. Toen Nehemia kwam om iets goeds voor Jeruzalem te doen. En om daar een zegen te brengen. Ze waren direct in de stadboek. Maar nu geen vijanden meer in het huis van de Heer. Ze zaten niet meer buiten, ze zaten binnen. Van binnenuit. Het gevaar van binnenuit is sowieso altijd wel moeilijk geweest. Dat was er ook in dit boek. Maar mensen die vijandig waren, die buiten stonden en die alles geprobeerd hebben om dat hele proces wat Nehemia aanzette, om dat tegen te werken, die zaten nu binnen. En nu de vraag. Wat ging er dan uit? Ja, er moest natuurlijk wat opgeruimd. Ja, als je een kamer vrij moet maken, dan moet je dus de bezem er doorhalen. Nou, dat gebeurde. Wat hebben ze eruit gehaald? Een kamer gemaakt waar vroeger graanoffer, spijsoffer, wierook, reukwerk. Laat mijn gebed zijn als een reukwerk voor u. Reukwerk, hoort u? Probeert u dus. Wierook. Voorwerpen. Kostbare dingen zijn. Kostbare dingen in de ogen van God. En ook waar zangers uit betaald konden worden, zodat die hun taak als zingende getuigen zouden kunnen voortzetten. Ja, als de pot leeg is, dan moeten ze naar huis en dan moeten ze zelf het brandnetels ruimen. Snap je wat ik bedoel? Dan moeten ze hun taak thuis gaan verrichten. Priesters, ja, kregen ook niet. Dus het was de bedoeling dat de levieten en de priesters uit de tienden die Israël zou ophoesten, zouden worden betaald, zodat die geen erfdeel hadden, geen eigen bedoeling hadden, konden leven en toch de Heere konden dienen. Heel precies. Het lag allemaal stil. De verschroeide aarde liet zich heel duidelijk gelden. Was niks meer. En dan valt natuurlijk in de allereerste plaats op dat het graanoffer eruit is. Graanoffer of spijsoffer. Dat staat in de Bijbel permanent voor het leven van onze Heer Jezus, voor wie Hij is. Het is ook niet zo makkelijk. Wie kan de discussie aan? Als iemand denkt, ja, maar die Jezus, ja, oké, ja, het was wel een profeet en zo, zoals hij ook in de Koran nog steeds als profeet wordt aangeduid, maar hij is natuurlijk wel een treetje lager dan Mohammed. Snap je? Dus de naam Jezus komt daar wel voor, maar anders dan u bedoelt. En het gaat maar door. Die mallenmolen die draait. Het graanoffer wegnemen betekent dat de discussie over wie de Heer Jezus is al lang is geweest. En dat er eigenlijk niets meer over is van het wonder dat God mens werd. God met ons. Immanuel. God met ons. Dat is weg. Dat is helemaal weg. Het bijzondere dat Yahweh zelf in de huid van een mens zichtbaar is geworden. Dat Yahweh, de hoge, de verhevene, die er was voor de grondvesting, voor de ontlegging van de wereld. Dat Yahweh in een moederschoot is gezien geweest. En als iets daarvan ergens op een plekje, je had daar een inleiding over gisteravond, over Johannes de Doper, de profetie van Johannes de Doper, mocht ik iets over zeggen. En dan komt Maria 14 dagen in verwachting. Ik denk misschien wel 1 week, kan ook nog. Maar een hele korte tijd gaat naar Ein Kerem, dat is een klein dorpje vlakbij Jeruzalem. En daar belt ze aan bij Elisabeth en bij Zacharias. En Elisabeth doet open en Johannes de Doper begint met zijn profetie. Hij zegt niks, maar hij springt op. Dat is het eerste wat hij doet. Hij aanbidt. Hij springt op in de moederschoot van Elisabeth. Toen de begroeting hoort. En Elisabeth vervult met de Heilige Geest. Wat valt mij te beurt dat de moeder van mijn Heer binnenkomt? De moeder van mijn Heer. Ziet u, toen was het graanoffer nog helemaal intact. Was heel zuiver, heel fijntjes. En hij was Yahweh zelf. Hij keek anders, hij hoorde anders, hij sprak anders. Ik heb een toespraak gehouden over Johannes 9, over die blindgeborene die slijk op zijn ogen gesmeerd kreeg. En jij zou gezegd hebben, nou als hij nou toch naar de oogarts moet, dan moet je er geen modder op smeren. Alsjeblieft. Eén keer onder de douche en flink doorwassen en dan, maar niet zo. Maar als u het dus omdraait en u ziet dat uit speeksel vandaag uw DNA kan worden gewonnen. En u ziet de Heer Jezus speeksel brengen op de aarde, zijn DNA op het stof. Die man was stof, zijt gij, en tot stof zult u wederkeer. Dat gold voor die man. Hij was blind. Stof. Goddelijk DNA gekoppeld met menselijk DNA. Dat wordt een wonder. Dat wordt een wonder. Dat wordt op zijn ogen gelegd. Siloam, uitgezonden, staat in de tekst erbij, expliciet. Dan wordt die man uitgezonden. De Heer Jezus zegt, daar in dat hoofdstuk, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Maar als ik er niet meer ben, ja, dan moet er een anderen zijn. Nou, daar kwam er iemand, uitgezonden. Uit de zachte wateren van Siloam, Jesaja 6, vers 8. Probeer maar, Jesaja 6, 8. Daar wordt Siloam omschreven als een soort genadepoel van waaruit hij vertrok. En hij nu het licht van onze Heer Jezus mocht laten schijnen. Dat heeft hij gedaan bij zijn familie. Die durfde niet. Bij de fariseeën en schriftgeleerden, die werden boos. Die gooiden hem uit de gemeenschap van toen, uit de synagoge. En hij zocht naar de Heer Jezus. En hij aanbad de Heer Jezus. U kent dat verhaal. Er wordt heel vaak over gesproken. Heel mooi. Maar dat eerste stukje vergeten we. Dat is het spijsoffer. Zijn DNA. Als dat weggaat. Als het prachtige van de Heer Jezus. Als het meest wezenlijke van de Heer Jezus. Weggaat. Ja, dan hou je niks over. Hoor. Ja, dan hou je een Mohammed over of zo. Of een profeet. Of een Gandhi, of weet ik veel wat voor mooi man. En ik zeg niet dat er op zich geen kwaliteiten zijn bij mensen, maar dat is niet waar het eigenlijk om gaat. Dat er iemand voor anderen kan gaan betalen. Dat er iemand is die niet gezondigd heeft, die niet die zondige natuur heeft, die niet behept is met alle zonde en ongerechtigheid, dat uitgerekend die aan het kruis zegt, leg de schuld maar op mij. De enige die dat kon, dat was de Heer Jezus. Dat was van gebleken toen de Heer Jezus in confrontatie met de Satan in de woestijn, weet u wel, waar hij die 40 dagen heeft moeten doorbrengen. Toen komt de Satan tot de conclusie, het was geen examentijd zoals vandaag de schoolexamens weer zijn begonnen. En het was geen schoolexamen voor de Heer Jezus. Er werd duidelijk gemaakt dat er nu een nieuw soort mens op aarde liep waar geen handvat voor de zonde aan zat. Geen enkel aanknopingspunt voor de zonde was er bij hem. Niks, nul. Het spijsoffer is weg. Probeert u het nu eens te plaatsen in de situatie van vandaag. Over wie hebben we het? Over wie gaat het nog? Gaat het nog wel over de Heer Jezus? Gaat het nog wel over die zoon van de Vader? Die samen met die Vader dat werk is gaan doen. En die samen met de Vader mensen die voorkomen zondig waren en schuldig stonden, om die te redden, om die te verlossen, om die te brengen in het huis van de Vader. Als dit weg is, als dat uit het huis van God verdwenen is, ja, dan komt er wat anders in de plaats. Nou, dat is, nou ja, je moet aan de mensen denken. Er komt Tobia, geld, weet je wel, Ammon heb ik net genoemd, geldzuchtig. Ammonieten, die op hun schatten vertrouwen. Dat komt er wel in de plaats. Dan moet je wat kopen, dan moet je wat geven, dan moet je wat in de collectebus doen. Nou, dat soort dingen. Dit soort argumenten. Ik hoop dat u zo Nehemia 13 eens gaat bekijken. En al het andere heeft daarmee te maken. Dat is van alles weg. Hoe komt het dat er zo weinig kennis is? In het Oude Testament was dat al een bekend fenomeen. Mijn volk had verloren, zegt het Hosea-boek, door gebrek aan kennis. Er is geen kennis meer. Moeten we dan met kennis pronken? Nee, kennis maakt ook opgeblazen. In no time ben je eigenwijs en denk je dat je het alleen bent. Zo gebeurt. De duivel gaat het heerlijk aanwakkeren. Maar het gaat erom dat u echt beseft wie Jehovah is, wie de Heer is. De vijand wil altijd die verschroeide aarde toestand toepassen, zodat al het mooie weg is. En als er dan een soort herstel is, ja, dan is er gewoon niks meer. En dan lopen de kerken leeg. U weet het. Elke week sluit er in Nederland zeker 1 kerk. Misschien wel 2. Dat is de werkelijkheid van vandaag. Ik hoop dat u dat nu begrijpt. En ook dat werk van zangers en het werk van priesters is in Nehemia 13 verstoord, want die zijn gestopt door deze meneer Tobia die in het huis van de Heere zit. Dat betekent dat de lofprijzing is voorbij. Wat moet ik nou zeggen? U hebt uw eigen lofprijzingsliederen, ik ook. Ik heb ook dingen die ik heel mooi vind, heel aangrijpend vind. En die graag horen en zingen. Maar voor een bepaald project moest ik me bezighouden met de psalmen. Dat was vorige week. En ik probeerde duidelijk te maken dat de zogenaamde messiaanse psalmen in het psalmenboek, in uw Bijbel gewoon, te vinden. Ik heb het niet over de berijmde versie, soms ook prachtig, prachtig vertaald. Echt heel mooi hoor. Diep waardevol. Maar alleen dat. Ik ben vorige week ergens. Ik moest een 10-tal toespraken houden over de psalmen. Dat is allemaal op video opgenomen voor een bepaald plan. Nu gaat het niet over dat project, dat wil ik niet. Maar psalm 1. Ik probeerde dat neer te zetten. Ik begin dus met psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt. Die niet zit in die kring van de spotters. Die niet is als een zondaar, maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft. Die zijn wet overpeinst bij dag en bij nacht. En hij zal zijn een boom aan water stromen. En ik heb gevraagd aan het gezelschap, over wie gaat het daar? Er kwam geen antwoord. Ze worden al een beetje voorzichtig, denk ik. Alsof je de strenge examinator bent. Nou, het was niet een rijexamen of zo. En als je gewoon zo zakken, dan krijg je onmiddellijk een herkansing. Dus maak je niet ongerust. Er is maar 1 die aan die norm kan voldoen. Wie is die ene? Dat is die man. Die vlees en bloed aannam. Dat is die man. Die geen titel of jota van de wet heeft afgedaan. Dat is die man die welgevallen had. Zie, ik kom op God om uw wil te doen. Dat is die man die als een boom aan waterstromen staat. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd. En alles wat hij doet, dat gelukt. Wil je het nog mooier? Wat zie je nu? Als ik het zo zeg. Oh ja, er komt iemand harder naar me toe. Echt, jaren een gelovige. Altijd opgevoed, alle versjes uit zijn hoofd geleerd. Ik ook, weet je, vroeger school, coupletje 1, 2. Enfin, elke maandagmorgen was je aan de beurt. En dan ineens, hè? Het is de Heer Jezus. Daar? Ja, daar. In Psalm 2 dan. Het is de Heer Jezus. Ja, u kent Psalm 22, zegt, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ja, serieus. U kent Psalm 23, de Heer is mijn herder. U zegt, dat is de Heer Jezus, amen. Weet u, hele horden van die psalmen hebben te maken rechtstreeks met de Heer Jezus. En als dat nu weggaat, als die lofzangen... Het waren die lofzangen die men toen zong, hè. Dat waren de zangers. Die waren tijdens het zingen ook nog aan het profeteren. En dat staat in uw psalmenboek, ja, gewoon in de Bijbel. Voor de koorleider. Ooit geleden, slaat u over, denk je, dat hoort er niet bij. Nee, wel, het was bedoeld. Het moest gezongen worden. Dat mag je uitjubelen. Wat gebeurt er als de vijand baas wordt? Nou, die lofzangen die kun je wel overslaan. Dat is van vroeger. Nee, die hebben nu meer belang bij Turijn, waar op dit moment is, weet ik veel hoe, wanneer ergens een songfestival is. Nou, ik heb 10 keer dat ding uitgezet. Want het helpt niks, want het komt in het journaal en overal komt het weer terug. Beetje kattig? Nee. Wil ik dat afbreken? Ik wil het niet afbreken. Maar dat is een alternatief. En ze zeggen niks. En als ze iets zeggen, dan is het, nou, het is op het randje hoor. Begrijpt u wat ik bedoel? Maar hoe gaat het nu met jou dan? Ik heb heel jong in het geloof van iemand gehoord dat er een stel monniken waren die zongen in een klooster en die zongen zo vals als een kraai. Dat was niet om aan te horen. En dan komt er een nieuwe monnik bij, dat komt zo nu en dan voor, vroeger in elk geval, en die was erg muzikaal en die zei, luister, dat zingen van jullie, dat is niks, dus ik zal wel wat les gaan geven. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft ze getraind en na verloop van tijd, klasse. Echt super. Dan komt er een engel op bezoek en die vraagt, zingen jullie nog wel eens? Dat vraag hoorde ik gewoon. Zo werd het geformuleerd. Zo van, wij horen jullie niet meer. Dat is geen vrijbrief om er vals te zingen. Dat is onzin. Ja, er zit Westerse zin achterin en die is de dirigent van koorhoofd. Dus ik moet oppassen wat ik zeg. Ik bedoel dat niet zo. Ik hoop dat het zuiver is en dat het fijn is en dat het mooi is. Maar het moet wel met je hart gebeuren. Waar zingen we over? Zingt u nog? Of denkt u, nou, dat laat ik aan de professionals over. En zo gaat het een beetje. In de gemeente, ik weet nog dat ik op een conferentie was, er zitten allerlei broeders, ik zal maar geen namen noemen. Nou, het duurt niet meer zo lang, zegt een van die mannen die nu nog steeds veel spreekt in Nederland. Dan zingen we in de kerk niks meer, maar dan laten we het doen. Want dit is niet meer bij te fietsen. Zingen we nog? Of is dit ook al gebeurd bij ons? En dan ga ik nog een stapje verder. Die priesterdienst, en dat is de aanbidding, dat is de grootmaking van onze Heer Jezus. Dat is hulde brengen aan. Ja, ja. Ja, maar we bidden wel hoor. We bidden voor Oekraïne, en we bidden voor die vluchtelingen, en we bidden voor die... Ja, klopt. Dag en nacht. Heere zegen deze spijzen. Amen. Ik gooi zomaar een paar termen. Maar ik hoop dat u me begrijpt. Maar waar is de aanbidding? Aanbidding is iets aanbieden. Iets geven. Iets aan hem bieden. Vader, dank u wel voor de Heer Jezus. Wat prachtig dat hij dat gedaan heeft. Ik belde mijn vrouw op. Die zei, u hebt zo en zo lang geleden. En dat was geloof ik 30 jaar intussen. Heb u een toespraak gehouden dat we... De vader moest vertellen over de Heer Jezus. En ze schreef een briefje erbij. Dat kregen we vorige week in de bus. Ik heb haar nooit gezien. Ze zei, ik ben nu 83 jaar. En ik heb die preek nooit meer vergeten. En ik heb nu een boek geschreven. Wat ik eigenlijk aan de vader wil geven. Wat ik van de Heer Jezus zie. Een boekwerk. Waar 50 aspecten van de Heer Jezus in te vinden zijn. Het boekwerk lag erbij, past precies in de brievenbus. Nou, zegt u, maar ik ben niet zo'n schrijver. Nee, hoeft ook niet. U mag het gewoon zeggen. Zegt u dus, vader, de Heer Jezus is prachtig. En ik wil u zo graag vertellen dat hij mooi is, dat hij kostbaar is, dat hij dierbaar is. Dat is aanbidding. Is dat nou moeilijk? Als je mij zou vragen, kun je iets vertellen over je achterkleinkinderen? Dan begin ik ook al een beetje te glimmen. Er zijn er een paar bij die hele bijzondere dingen al zeggen, nu al. Maar als het over de Heer Jezus gaat, die alles is voor je en die al het werk gedaan heeft, zou je dan de Vader kunnen vertellen wie Hij is en wat Hij gedaan heeft? Dat is eigenlijk aan de Vader iets aanbieden. U hoeft hem echt niet aan te bieden dat er vakantiegeld omhoog gaat of zo. Sorry hoor. Maar dit. Nou, dit is allemaal heel duidelijk getekend. Nehemia komt terug na een bepaalde periode terug bij de koning. Komt weer terug in Jeruzalem, ziet dit. En dan nou hoop ik dat elke gemeente 1 of 2 van deze Nehemia's krijgt. Want die kunnen er wat van. Ik heb wel eens Nehemia de erkende verhuizer genoemd, weet je wel, die bestaan, hè? Erkende verhuizers. Nou, die weten precies hoe het moet. Al het huisraad van Tobia op straat. Korte metten. Eruit. Al die spullen weg. Opruimen. Nou, dat is een opwekking. Is dat ook hetzelfde als een opwekking ergens op een festival in het midden van het land? Nee. Komt het daarvoor? Ja, gelukkig wel. Zijn er vandaag opwekkingen? Ja. In allerlei kerken en kringen ook. Omdat de Heer altijd doorgaat. Maar het moet radicaal. Dat betekent dat alles wat met Tobia en die kamer waar Tobia toen woonde te maken had, dat moet weg. Dat moet eruit. Radicaal. Opruimen. Alle huisraad op straat. Geen gezeur. Nou, dat loopt er niet om. En al die dingen die zijn men gaan herstellen. Ze brachten de tienden terug, zodat die zangers weer konden zingen. En ze brachten de gaven terug, zodat de priesters hun taken weer konden doen. En er kwamen weer voorraden in het huis des Heren. Nou, als je ergens geweest bent en er is een rijke voorraad aan kennis omtrent de Heer Jezus, dan moet je eens luisteren wat je dan hoort. Ik weet het wel, dan kun je ook weer trots worden op wat je kunt. En ja, ook om dat je dit allemaal hebt of dat je dit ook nog kunt uiten. Maar dat hele fijne van dit hoofdstuk is, die verschroeide aarde die is er, lieve mensen. Dat heeft de duivel gedaan. Die doet niks liever dan alles wat mooi was om dat weg te nemen. Waarom zou Poetin nou die stad Mariupol helemaal kapot, helemaal plat schieten? Waarom doet hij dat nu? Dat vraagt u zich toch ook af? Ik moet afgezien van mensen die sterven, dat is al vreselijk. En kinderen. En mensen die geen werk hebben. Maar goed, wat heb je dan? Ja. Dan moet je miljarden tegen aangooien om dat weer de stad te laten zijn. Waarom doe je zo stom? Dat is het verhaal. Maar wij gelovigen moeten terug. Terug naar het eenvoudige van het woord van God. We moeten die levieten en die zangers in dit hoofdstuk staan. Dat ze gevlucht zijn. Dat ze weggetrokken zijn naar hun eigen woonplaats. Naar hun eigen tuintje. Een eigen stukje grond dat ze bij dat huisje hadden. Daar werkten ze terug. En er komt een tweede stuk in ditzelfde hoofdstuk. Dat begint ongeveer bij vers 15. Daar ga ik nu weer ook weer een paar teksten van lezen. In die dagen zag ik in Juda mensen die op de Sabbat de wijnpersen aan het treden waren. Die hopen graan brachten en die op ezels laden verleden tijd. En ook wijn, druiven en vijgen en allerlei andere lasten, ze brachten die naar Jeruzalem op de Sabbatdag. Op de dag dat zij dat voedsel gingen verkopen, waarschuwde ik hen. Ook woonden er Tyriërs die vis aanvoerden. 17. Toen liep ik de edelen van Juda te verantwoorden en zei tegen hen: wat is dit voor een wandaad dat u verricht, waardoor u de Sabbatdag ontheiligt? Deden uw vaderen niet evenzo? Nou, u gaat het nog een keer lezen. En u zit met uw oudseer. Waarom mocht ik niet met de trein op zondag rijden terug naar de legerplaats? We waren verplicht in militaire dienst. Lig je in Tilburg, daar ben ik geweest een poosje. En als je dan vrijdags weg mocht, soms zaterdag pas. En dan moest je zondagavond ook weer terug, dan moest je je weer melden. Maar ja, dan moest je op zondag reizen. Nou, daar zit je mee. Daar zitten al die mensen mee die onder een bepaald bestel zijn grootgebracht. En die bleven dus maar in Tilburg achter het weekend. Want die wilden toch ook de smaad daarin wel dragen. Maar je zag je vader en moeder niet. En als je vriendin dit jaar ook niet. Is dit het? Moeten we terug? Raak niet, smaak niet, roer niet aan. De meesten van ons weten van deze discussies. En die weten dat dit niet paste voor de zondag. En dat dat niet kon op de zondag. En dat dat niet mocht op de zondag. En nu, is dat wat Nehemia 13 ons nu voorstelt? Nee, dat is het niet. Dat is wat anders. Probeert u nu één keer te begrijpen dat de Heer Jezus zich nooit aan dit soort voorschriften heeft laten onderwerpen. De meeste wonderen die de Heer Jezus deed, deed hij op Shabbat, op de Sabbatdag. Ver en ver uit. En het was iedere keer een soort granaat die ontplofte, zo'n kogel of zo. En dan had je weer gedoe. De Heer Jezus zei dat hij Heer was van de Sabbat. En hij zei: mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Punt. Dat heeft hij gezegd. Zou er ooit een soort stelsel geweest zijn, wat wij er allemaal gemaakt hebben, dan mag je dus misschien nog 120 meter lopen, maar dan ook niet verder. Of je mag wel met een lift, maar dan moet een ander op het knopje drukken. Zoals nu nog in Jeruzalem gebeurt, als u er ooit in een hotel geweest bent van Joodse origine. En dan gaat die lift op vanaf Shabbat uur, vrijdagavond, gaat die op alle etages heen en weer. Dus dan gaan we met de lift. Maar ja, het is ingeprogrammeerd, een mazzel dat dat elektronica bestond, dat dat nu kan. Sorry hoor. Het is toch. Is dat het dan? Nee, nog heel anders. De Heer heeft gezegd, hij rustte van zijn werken. Dat was de zevende dag. Dat rustpunt, dat moet je beleven. En dat betekent heel concreet, en dan zeg ik het heel, misschien wel een beetje kort door de bocht. Je moet een keer rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Weet je, het probleem is hier niet dat je dit niet mag en dat niet mag en dat niet mag. Maar vandaag krijg je weer dezelfde mensen die zeggen: ja, je kunt nu wel zeggen dat je door genade een kind van God bent, maar er moet er wat gebeuren, hè? Oh, ik moet op de rustdag, dus daar waar God rustte van zijn werk en ik in kan rusten, daar moet ik wat doen, dat is werk heiliging. Dat is het grote probleem. Dat is het probleem. En vandaag moeten we toevoegen aan dat wat er al is. We moeten het zelf een beetje verdienen. En dat ligt ons schitterend. Dat willen we ook nog wel. Maar we willen eigenlijk niet van genade leven. We willen zelf iets doen. We willen het zelf verdiend hebben. Ik. Het is altijd hetzelfde. En al dat praten hier in dit hoofdstuk over Shabbat betekent dat er aan de Sabbat gesleuteld wordt. En dat er dus werk toegevoegd wordt aan de plek van de rust. Misschien komt het nog niet goed over. Ik weet het niet precies of het al landt. Maar werkheiliging is in de Rooms-Katholieke traditie een gigantisch probleem geweest. Dat weet u. Daar heeft Luther zich, toen hij de hervormer werd, enorm tegen afgezet. Van Tessel en zijn brieven. Weet je, als je geld gaf voor de bouw van een Sint-Pieterskerk in Rome, dan kwam je vanzelf in de hemel. Dan ging je rechtstreeks, bij wijze van. En als je niet genoeg gaf, dan kwam je er misschien ook wel, maar dan had je een veel grotere route nodig. Nou, zoiets. heel vaag. Maar dit is niet zo ver van de werkelijkheid. Maar vandaar dan. Moet je dit, maar je moet wel geloven zoals ik geloof. Je moet wel bidden zoals ik bid. En je moet wel de formule hanteren die ik hanteer. Je moet wel doen wat wij doen. Je wordt ook gedwongen om in een harnas van Saul te kruipen. Kent u die uitdrukking? David, Goliath. Saul zegt, als je wat wilt, in mijn harnas. David denkt, oké, harnas van Saul aan. Veel te groot of veel te lang. Ik kan daar niet in gaan. Als jij in het harnas van iemand anders wilt stappen, kun je niet vechten. Je moet gaan zoals je bent. En als u gered bent door het werk van de Heer Jezus, hou dat dan zo. God rustte in zijn werk. God had rust gevonden. Hij in wie God zelf kan rusten, zegt dat lied 128 uit een bundel 809 uit Johannes de Heer. Nou ja, het is hetzelfde lied op het Godslam rust mijn zielen. Hij in wie God zelf kan rusten, is het rustpunt ook voor mij. Voeg daar nou niets aan toe. Ga daar niet houding, kleding, huisraad, voorschrift, weet ik veel wat aan toevoegen. Nee, je mag zijn zoals je bent. Kom maar. Om je indachtig te maken wat je wel en wat je niet moet doen. Dat doet de Heer Jezus. Maar kom dan. Stel dan niet uit als dat nog nooit gebeurd is. Doe dat dan nu. Ga dan vanavond en kom bij de Heer Jezus. En laat je redden. Maar laat je daarna niet weer in een stelsel brengen. Lieve mensen, ik weet waar ik het over heb. Er zijn zoveel stelsels. Zoveel. Hier, hele rijen. Dit mocht niet en die niet. En die niet, en die niet, en dat niet. Ze deden van alles, allemaal op Shabbat. En nemen ze, stop daarmee. Nou, ik ga het echt vertalen en zeg, stop daarmee. Je hebt aan het werk van de Heer Jezus genoeg. En als je het niet genoeg vindt, nou, kom dan maar weer, want dan is het niet goed gegaan. Van harte hoop ik dat dit doordringt. En dat er een hart ontstaat bij jou en bij mij, onverdeeld voor hem. Dat gaat ons hoofdstuk als slotstuk gebruiken. Dan wil je voor hem zijn. Alleen voor hem. Alleen voor hem. Alles op de Heer Jezus gericht. Het probleem is dat we onszelf en onze voorschriften en onze motivaties er weer tussen geschoven hebben. Nou, stop daarmee. En laat hij het centrum zijn. Hij het middelpunt zijn. Laat hij je alles, je een en je al zijn. En dat betekent dat je voor hem gaat en voor hem leeft. Weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan is er weer feest in Jeruzalem. Feest in de straten, feest in de huizen. Ik bedoel niet dat lied, ook wel, zing ik ook wel graag mee. Maar dat is weer een enorme herleving. Een beleven van Heer Jezus, u bent het. U bent het voorwerp van mijn hart. U bent het voorwerp van onze dienst. U bent het centrum van onze middelpunt, van onze gemeente. U bent het in de hemel. U bent het in de troon. U bent het in het Vaderhuis. Heer Jezus, het gaat om u. En als we u hebben, dan genieten we. Dan zijn we bij u. En we laten ons niet meer in de luren leggen door al die mensen die van alles veranderen. We willen hem zien en niemand anders. Ik wil op hem gericht zijn en voor hem leven tot zijn eer. Ik wil daar graag voor danken. Onze God, onze Vader, u ziet ons zo met Nehemia 13 nog in onze handen. Wat een enorme zegen is er toch weer uit voortgekomen dat één man daar weer orde op zaken stelt. En ik wil zo graag bidden dat in de gemeenten dit soort mannen, dit soort getuigen optreden. En die hebben niet het wettische kader weer neergezet. Die hebben het offer en de aanbidding en de lofprijzing en de wierook, de lieflijke reuk van gebed en van aanbidding weer teruggebracht. Ik wil u zo bidden dat dat ook bij ons gebeurt. En dat het nu vanavond in onze levens gebeurt. En dat het ons bijblijft, dat het ons aanstuurt en motiveert. We willen u danken voor Nehemia 13. We danken u voor zo'n boek van opwekking. van terugkomen bij uzelf. Dank u wel, Vader, voor uw Heilige Geest. Dank u dat de Heilige Geest ook ons vanavond wil vertellen dat we weer bij hem moeten zoeken, bij onze Heer Jezus. Dat hij het middelpunt is, dat hij het centrum is, dat hij alles is. En dat het om hem gaat. En of we nu de psalmen lezen en van hem lezen, of profetieën bestuderen waar het ook over hem gaat. Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Elke profetie heeft te maken met de Heer Jezus. Alles in de hemel spreekt van hem. En het werk is volbracht. Hij heeft kunnen zeggen, het is klaar. Ik heb het werk voleindigd wat u mij gegeven hebt om te doen. Dank u wel dat u dat ook uit zijn mond hebt gehoord. En u geeft ons rust in hem, in dat werk. We willen bidden, Vader, dat we er niets bijvoegen en ook niks afdoen. We willen u vragen om uw bijzondere zegen ook voor elkaar. Ook voor nu, voor vandaag, maar ook voor de komende tijd. We prijzen u in de naam van de Heer Jezus.